Wat maak je toch veel mee? Dinsdag was ik in Tilburg bij de nieuwste school. Een heel bijzondere school waar leerlingen en leraren gelijk aan elkaar zijn. Waar geen leraarkamer is en waar ook geen theorieboeken zijn. Daar leer je alles van het scherm. Maar gelukkig lezen ze boeken, literatuur, nog van papier. Ik ging met de trein, het sneeuwde. Had de berichten gehoord, vielen hier, vielen daar. Laat ik maar flink van tevoren gaan, want een halve centimeter sneeuw kan het land ontwrichten. Ik dacht, ik ga met de Intercity direct, dat is een snelle trein. Dan mag je 2 euro zoveel extra betalen. En dan zwier je onder Schiphol door naar Rotterdam, Breda, Tilburg. Maar die ging niet. Wegens personeelstekort geen trein. Dus met de gewone sneltrein, Intercity, Utrecht en dan overstappen in Den Bosch. Wel aan! Tussen Utrecht en Den Bosch, daar heb ik 2 uur over gedaan. Er liepen schapen op de rails. Wat een gaaf land.
Welkom bij Van Dis Ongefilterd, aflevering 10. Mijn naam is Simon de Kerpkus en ik zit hier met Adriaan van Dis in de directiekamer. Waar te beginnen? Sneeuw, schapen, een school waar geen verschil is tussen leraren en leerlingen.
Laten we beginnen met wat ik gelezen heb. En dan komen we vanzelf op rangen en standen en leraarkamers. En of er nog een verschil moet zijn tussen leerling en leraar.
Ja, ik zou denken van wel, maar daar wachten we dan even mee.
Ik moet altijd denken aan een prachtige prent van Peter van Straten. Van een leraar die dan voor de school, voor de klas staat in zijn trui. En die zegt, jongens, ik ben ook maar een gewone lul hoor. Dan denk je, ja, dat is toch asking for trouble. Maar dat is heel interessant, want vroeger had je een ontzag voor de onderwijzer en voor de leraar. Maar ik weet nog het moment. Ik zat op de gemeente HBS in Hilversum. Dat een paar jongetjes bespotten de leraren die in een Opel reden.
Ja.
En dat was het begin. Dat je de leraar bespot. Want een van de problemen is dat het geen status meer heeft.
Nee.
En het gaat niet om de status van het geld. Maar dat je die geweldige opdracht hebt om kinderen op te stoten. Iets te vertellen en te verheffen. Nou ja, rangen en standen, die kwam ik tegen in een prachtig boekje Jo van Judith Herzberg. Grote dichteres, op haar 89ste, misschien iets eerder, vroeg ze zich af, van wie heb ik nou het meest gehouden? En toen kwam ze uit op de huishoudster Jo. Jo die er altijd was, haar moeder wilde carrière maken. Jo die haar van onderduikadres naar onderduikadres heeft meegesleept. Maar je moet kennelijk heel oud zijn om je die vraag te stellen. Ja. Van wie heb je het meest gehouden? Zoals ik mezelf. Op het moment dat ik heel verdrietig was en wist dat mijn vriendin zou sterven. Wanneer was ik voor het laatst zo verdrietig? Dat was toen de huishoudster van mijn grootvader doodging. Dus dat hoort misschien bij de oude dag met het veranderend inzicht dat het personeel in ons leven, en ik zeg dit met ironie, er meer toe doet dan ooit. En we hebben nu betere ogen gekregen. Maar dit boek is...
Dit heeft dus een enorme parallel met jouw eigen laatste boek.
Ja, nou, de parallel is dat we allebei gehouden hebben van een huishoudster.
Ja.
Maar zij schrijft dit zo mooi op en zo... Ja, het is een dichteres. En toch is de taal van een dartele alledaagsheid.
Ja.
Ze vermijdt al de grote woorden, geen enkel cliché over slachtofferschap. Al die grote woorden gebruikt ze niet. Ze stelt zo open vragen zonder vraagteken. Ja, dat was op de Churchillaan. Maar ja, die zal het zo wel niet hebben geheten in de oorlog. En dan gaat ze weer door. Dus ga je meteen opzoeken hoe heette de Churchillaan.
Ja.
Dat laat ik open, net als Judith Herzberg. Zoek het maar lekker op, hoe de Churchillaan heet. Maar ik genoot erg van die stijl. En ook de bijschriftjes, want er zitten ook fotootjes in. En dan zie je een fotootje van Judith in een badpakje met een badmuts op. En dan staat eronder, dit vond Jo blijkbaar leuk. Dat is ook zeer onijdel allemaal. En misschien daarom ook weer een beetje ijdel, want dat is altijd heel erg lastig. Maar ik vind het prachtig geschreven. Het is 1 grote liefdesbetuiging. Maar iets trof mij bijzonder. Dat ga ik even voorlezen.
Ja, doe dat.
Standsverschil. Bestaat dat nog? Zoals nu nog sommige mensen auto zeggen, zoals de au in au, en andere auto. Jo kon de G niet zeggen, zoals in Goethe of Gestapo. Of misschien wilden ze dat niet. Vond ze het gênant voor een Hollandse, of nog erger, voor een Brabantse. Jo had het over Pieter Sely, terwijl Thea, iemand anders in het boek, nadrukkelijk Peter Sely zei. Mij viel dat op, maar ik snapte niets van zogenaamde standen. Tongval is ook een mooi woord. Ik wou dat ik van Jo nog een geluidsbandje had. daarmee haar tevoorschijn toveren. Vrouwen en dames, de eerste met een schort aan. Hoe een schort rook, nooit naar parfum. Je hebt trouwens nog steeds twee geuren, parfum en parfum. Tante Dientje, die waarschijnlijk levenslang als dame speelde, zei parfum en viel daarmee voor mij een beetje door de mand. Een beetje door de mand vallen. Ja. Dat had ik natuurlijk ook met mijn ommie. Die zei, gebruikte ook woorden die niet helemaal nette woorden waren. Ja. Wat zijn nette woorden? Ik ben opgegroeid helaas met voortdurende verbeteringen. Nee, het is geen gebak, het is taart. Het is een das en nooit een stropdas.
Nee, stel je voor ze.
Het is een jasje, geen colbert, een broek, geen pantalon. Maar ik vind het zo vervelend dat ik er nog steeds last van heb.
Ja. Je zou het achter je willen laten, maar het zit er te diep in.
Ik vind het juist leuk, al die regionale kleuren. En dan te bedenken dat ik ooit een keertje door Bert Garthof, die ik al jong kende, want dat was de omroeper van de NIROM, de Nederlands-Indische radioomroep. En mijn moeder bewonderde de man bijzonder en we kenden hem op een vreemde manier. Dat was de man die ook vroege vogels start op de radio hier in Nederland, voordat het zo geworden is tot een soort klimaatprogramma. En die zei, ja, je hebt een mooie stem. Je moet misschien, en ik wou zo graag beroemd worden, ik ga eens regelen dat je bij de Nederlandse Televisiestichting een test kan doen als omroeper. En dan ben ik afgewezen omdat ik te bekakt praat. Het moet niet gekker worden. En daarom ben ik dus ook voor mensen die gewoon gezellig met nog een G als een stoep achter zich aan laten slepen. We gooien nou een glas op, godverdomme.
Moet kunnen. Ja.
Moet kunnen. He. We laten het water gewoon vloeien. Het is ook leuk, eerlijk gezegd, om een watervlek in een boek te hebben. Ja. Want dat herinner je dan altijd aan dat moment dat je een glas water over je boek gooide.
Ik hoorde vanochtend ook op de radio iemand die zei, we moeten, was een stichting voor het behoud van het Achterhoekse dialect.
Ja,
en dat het
ja.
ook op school eigenlijk geleerd zou moeten worden. Dat je dan een soort tweetalig op wordt gevoed.
Het schijnt heel goed voor je brein te zijn om twee, drietalig opgevoed te worden.
Even nog over Judith Hertzberg en Jo. Want we hadden in jouw boek, voelt het jongetje zich erg gezien door Ommie.
Ja.
Speelt iets soortgelijks ook bij Ju en Jo?
Ja, Jo had tijd voor haar en las met haar en nam haar mee en zag er in zekere zin voor vol aan.
Ja.
En verving in belangrijke mate kennelijk haar moeder, die het druk had met haar carrière. Dat wordt ook niet helemaal uitgelegd.
Nee.
Maar wel een sterke band voor Jo. En Jo was moedig. Jo durfde dingen die een heleboel Nederlanders niet durfden. Namelijk een meisje mee op sleeptouw nemen van adres naar adres.
Ja.
En die verdoemde ster gewoon van de jas afhalen.
Ja.
Dus Jo is een heldin. In die zin is het ook een eerbetoon aan die heldin. Maar wat ik nou zo mooi vind, is dat ze dus ook een beetje die lichte gêne laat zien van het anders zijn. Dat maakt het allemaal zo tot een eerlijk boek. En ik had het net over die rangen en standen, die malle woorden van thuis, waar ik dus nu door gehinderd word. Maar dat had natuurlijk bij ons te maken met het feit dat mijn vader werkeloos was. Daar schaamden wij ons voor. Dus als de mensen vragen, wat doet je vader, moet je zeggen, zei mijn moeder, mijn vader is werkzaam bij het GAK. Dat is het gemeenschappelijk administratiekantoor. Daar kreeg hij een maandelijkse kleine bijstandsbedragje van. En dat liegen, je beter voordoen, werd erg aan die taal verbonden. Kwamen aan in Nederland een fijn oor, wat hoort wel, wat hoort niet. En daardoor kregen we dus al die taalcorrecties, want die kinderen
precies
in Noord-Holland, die hadden verskepen, kopen, verschrikkelijk. En
nee, want jouw ouders destijds in India hadden het ook niet over taartje of gebakje, toch? Dat had je niet eens.
Je had gewoon geen taart in India. En ik herinner me dat ik een bevriend raakte met een jongetje en ik noem hem altijd bij zijn naam. Misschien luistert hij wel, maar dan moet hij ook flink op leeftijd zijn. Dickie Buisman. Dickie Buisman had een moeder die rookte. En die rookte op straat. Nou ja, dat was echt niet heel erg netjes. En ik ging om met Dickie en die nam ik mee naar huis. En toen moest hij van mijn vader op een theedoek zitten. Ik heb me nog nooit zo geschaamd.
Nee, dat kan natuurlijk niet.
Ja, want Dickie was een arbeidersjongetje. En toen zei mijn vader, je moet zoeken naar vriendjes uit je eigen milieu. En dat heb ik toen tegen Dickie gezegd. Ik mag niet meer met je omgaan. Ik moet omgaan met jongetjes uit mijn eigen milieu. Ik heb er nog spijt van. Sorry Dickie, ik was er echt een klootzak. Maar ja, je bent een kind van je vader.
Ja. Nou Dickie, als je luistert, laat even wat horen.
Laat wat. Nou, rangen en standen. Dat onderwerp is iets dat op een of andere manier ontkennen de mensen dat. Dat bestaat. En het bestaat. Ik denk dat een heleboel mensen elkaar een beetje keuren. Niet alleen op het accent, maar ook op grijze schoenen.
Ja.
Of weet ik het wat.
Wat voor kleren.
tatoeage die uit je nek opkrult. Dat wordt steeds moeilijker, want iedereen
heeft tatoeages tegenwoordig.
Wie niet getatoeëerd is, daar ga je. Dat zijn uitzonderingen. Maar ik las een heel bijzonder boek van Milio van de Kamp. Misschien moet je iets lager mikken.
Ja.
En dat gaat over rangen en standen. En dat is heel interessant. Want die jongen groeide op in wat wij tegenwoordig noemen een kansarm milieu. En zijn vader was licht als werkeloos, een crimineel, belandde in de gevangenis. Ja. Wegens drugsmokkel. Ze zaten thuis vaak zonder licht of warm water. En Milio kreeg telkens te lage onderwijsadviezen. Zo zei hij op een gegeven moment van lagere school naar middel. Je moet een beetje lager mikken. En dat werd dus een lange tocht, ondanks een grote intelligentie. Ja. VMBO, MBO, hogeschool, universiteit. Een echte stapelaar.
Ja. Ja, want je moet even erbij zeggen, hij is nu docent sociologie aan de universiteit.
En hij leest ons hier een belangrijke les. Hij zegt dat volledig losbreken van je achtergrond, dat is een illusie. Het idee dat je na het beklimmen van de sociale ladder naadloos aansluit bij de mensen die boven aan de ladder zijn geboren, strookt niet met de werkelijkheid. En dan beschrijft hij zijn eerste dagen op de universiteit. Nou, daar zit hij dan. Het viel me meteen op dat nagenoeg iedereen accentloos Nederlands sprak en woorden gebruikte die ik niet kende. Het over onderwerp hadden, boeken en concepten waar ik nog nooit van had gehoord. Nou, ik vind dan een lege stoel, gaat daarnaast twee meisjes zitten. Die heette dan weer Anne Fleur en Sterre. Ja, zo heette ze bij hem thuis niet. En tijdens de introductie van de docent keek ik om me heen op zoek naar mensen die er ook anders uitzagen of anders klonken, maar tevergeefs. Het leek wel alsof iedereen hier uit de hogere middenklasse en elite kwam. Ik met mijn platte Amsterdamse accent vol straattaal paste hier overduidelijk niet tussen. En dan wordt hij zich heel erg bewust van zijn gebrekkige vocabulaire, al die stopwoordjes waar hij mee zit. En dan komt hij gegeven ook thuis bij een student en daar eet hij mee en dan krijgt hij een drie gangen maaltijd. Ik had nog nooit een drie gangen maaltijd gegeten, zegt hij dan. In mijn wereld betekent meerdere gangen meer kosten. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Bij ons gaat het om de grootte van de portie en de smaak en de hoeveelheid. Je moet vol zitten. Kijk, dat is tenminste de vrolijke taal die ik begrijp. Ja. Emilio ervoer sociale schaamte op allerlei manieren. Maar elke keer als hij dat ervoer, dan lag het niet aan die rijkere mensen die hem zo raar aankeken. Ja. Nee, hij kromp ervan. Het maakte hem kleiner. Hij dacht, het is vast mijn eigen schuld. Mijn ouders hebben niet genoeg hun best gedaan.
Hij had het geïnternaliseerd op een bepaalde manier.
Ja. Zo heet dat tegenwoordig. Ja. Gas en licht afgezet, dat is onze schuld. Want die mensen uit de middenklasse en die hogere klasse, ik vind het altijd akelige woorden, maar goed, die hebben harder gewerkt dan mijn ouders. En dat je jezelf dat gaat trekken, dat vind je dus ook weer op een hele mooie, subtiele manier terug bij Jo. Want Judith en Jo verliezen contact. En ze wil ook Herzberg niet meer zien. Herzberg wordt eigenlijk te groot, te beroemd, te geletterd. Ja, ze had al een ziekte, ze was minder mobiel. Ik zie er niet uit, zei ze, maar als lezer proef je ook de sociale schaamte. Nogmaals, dit zijn hele grote woorden die je bij Herzberg niet vindt. Daarvoor is dat boek veel te subtiel. Maar wil je nou een heel mooi boek lezen dat troost geeft en dat je blik ook vergroot en vooral, hoe kun je heel mooi schrijven over zware dingen met de lichtste woorden?
Ja.
Judith Herzberg.
Judith Herzberg.
En wil je weten hoe de akelige wereld in elkaar zit? Milio van de Kamp.
Lees dan Milio. Ja, en ik heb dat boek van Milio ook gelezen. En dat is inderdaad een schrijnend voorbeeld. Op een gegeven moment wordt de elektriciteit afgesloten. En dan een buurman die gooit een verlengsnoer naar beneden van het balkon. Ze wonen in een flat. Daar draait het hele huishouden dan op. En daar zit de waterkoker en alles op aangesloten.
Nee, je ziet ook een sterke onderlinge solidariteit wel.
Wat moeten we ermee? Want jij zegt eigenlijk ook, je kan er toch niet aan ontsnappen.
Wat je ermee moet is, ik noem het toch maar een poging tot verplaatsingskunde, zonder dat het meteen iets akeligs wordt van, kijk, ik heb het goed en ik ben zo vriendelijk voor die arme mensen. Ik heb ze laatstelijk weer wat toegestopt. Eerlijk gezegd heb ik die neiging ook, maar ik zag een mooie opera, Agrippina. Het gaat dan over hoe de moeder Nero probeert op te stoten om keizer te worden. En dan zegt ze, wees vooral vriendelijk en fijn. Wees heel vriendelijk voor de armen. Deel goudstukken uit. En dan zie je Nero met het publiek, een prachtige jonge man met een kopstem of hoe heet zoiets. Hoe heet het ook alweer? Een countertenor. Ja. En die zegt ook, ik waardeer jullie zo in jullie een van jullie zijn zo bijzonder en zo sterk. En dan denk je, god, ik kijk naar mezelf.
Ja.
Dus pas op. Dus wat doe je ermee? Weet dat het er is. En ja, probeer een beetje vriendelijk te zijn als het erop aankomt.
Nee, maar ik bedoel, we zijn er allemaal ook schuldig aan. We reproduceren het.
En, ja, maar goed. We proberen. Ik weet bij God niet hoe het moet. Als we maar een beetje fatsoenlijk zijn op onze, in onze eigen wereld.
Er rijdt een ambulance voorbij.
Dat vind misschien ik een heerlijk is geluid. Ja, geweldig, niet voor de mensen die erin liggen, maar we wonen niet in een vacuüm.
Nee.
Al die onzinnige mensen die altijd willen dat het ergens stil moet zijn.
Ja.
Dat is meer iets voor de radio, maar bij de podcast. Ja. Dat is het ware leven. Kom, ik gooi nog een glas op.
Pilio van der Kamp doet mij ook een beetje denken aan de Franse schrijver de Edouard Louis.
Ja.
Die heeft zijn hele oeuvre eigenlijk daarover geschreven. Ook over dat bewustzijn en hoe dat wringt.
Ja, dat heb ik gezien in een regie van mevrouw Arbo, Noorse regisseuse die de baas wordt van Ita. Ja, dat ging je mij ook niet in de koude kleren zitten. Ik denk dat je heel slecht weet wat het is om arm te zijn. Kijk, in de jaren 50, berg aan zee, met boterhammen met tevredenheid en schuifkaas en kruiken en heel veel sokken en lange onderbroeken, hadden we het allemaal niet breed. En toen had je nog, bij wijze van spreken, waar Koot en Bie zo mooi over zingen, de haartjes nat en allemaal gezellig arm. Maar de verschillen tussen rijk en arm worden zijn nu wel tergend groot.
Het was voor mij ook een eye-opener, dit boek. Zullen wij langzamerhand eens een gedicht gaan lezen?
Het gedicht?
Ja, na al deze ellende moet ik eerst even mijn hoofd een beetje leegmaken.
Goed, nou ja, dan wil ik dan toch pleiten voor het gedicht als geschiedenisles. Ik had het al eens eerder, heb ik een naam genoemd, Ronelda Kamfer. Maar zij is nu op Writers Unlimited, waar zij optreedt. Ik wil zo graag dat je ook poëzie behandelt op school en in de klas. En je kunt een gedicht nemen, dat heet apart. En ik lees het in vertaling voor. Want dit is een bundel die ik nu heb, die heet Mami. En dat zijn alleen maar de vertaalde gedichten. Soms heb je, er zijn ook bundels met tweetalig. Dat is ook interessant. Maar laten we maar niet om de taal letten, maar om de geschiedenis. Apartheid. Toen ik klein was, hoorde ik een keer mijn oma tegen een witte man baas zeggen. Ja, baas. We zaten in een bus op weg naar de boerderij. Toen ik ouder was, vertelde mijn moeder me hoe ze twee zwarte boerenknechten op een ochtend had uitgescholden. De een had een blikje naar haar en mijn tante geschopt. Ze raapte het blikje op. Hij vroeg, wat nou, hottentot? Toen gooide mijn moeder het blikje terug en riep, het komt doordat jouw voorouders hun zwengels niet in hun broek konden houden. Dat jij mij nu kan uitschelden voor hottentot, jij gore klootzak. Ik hoopte altijd dat iemand me recht in mijn gezicht hottentot zou noemen, zodat ik die tekst ook kon gebruiken. Toen op een dag, volgens mij was het vlak na het eind van de apartheid, gingen we naar Clovelly Beach. Mijn zus en ik speelden in het ondiepe water. Twee witte mannen liepen voorbij. Ik kon de een horen zeggen, moet je dat zien, verdomde kaffers. Ik heb niets teruggezegd. Dan ga je dat behandelen in de klas. Wat is apartheid? Mm-hmm. Een Nederlands woord dat het ver geschopt heeft. Dat in alle talen bestaat het. En toch is het een Afrikaans woord. Door meneer Verwoerd, notabene geboren in Amsterdam, maar de architect van de apartheid, geïntroduceerd. Maar ook het woord hottentot, dat is uit een brief van Van Riebeek aan de heren 17. Hij werd omgeven door een volk dat hij niet kon verstaan. En hottentot is een ander woord voor stotteraar. Nu wordt dat woord niet meer gebruikt. Je spreekt over de Khoisan. En de hottentot zijn eigenlijk de Khoikhoi en de San zijn de, wat je vroeger bosjesmannen noemde. Kaffer komt van kafir, ongelovigen. Dus dan begin je eerst even de talen te verkennen. En dan eens uit te leggen hoe dat idee van apartheid is ontstaan. Op dat verversingsstation naar de Kaap. Waar een van de eerste dingen die men deed was heggen maken, slootjes trekken. Dit is van ons en daar zitten jullie. Poëzie als onderwerp voor de maatschappijleer. Ja.
Heel goed. En als we dit nou even verbinden met dat klassen en standen. Want dat, die apartheid, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En vanuit onze zogenaamd moderne ogen bijna ridicuul. Juist ook omdat het zo afgebakend is.
Maar als je erin leeft, stomt het kennelijk af.
Ja.
En
maar die klassen en standen, dat is natuurlijk nergens vastgelegd in een wet. Maar dat maakt het niet minder
echt. Zuid-Afrika was het enige land in de wereld waar het racisme in de wet was vastgelegd.
Ja. Nee, maar daarom is het ook zo stomzinnig. En kon je ook niet anders dan er tegen zijn. Maar
er waren ook een heleboel mensen die burgemeester Boot van Hilversum, die getrouwd was met een meisje Colijn.
Ja.
En die grote Colijn had zich verrijkt aan de Bataafse petroleummaatschappij en zich overgegeven aan moordpartijen op Aceh. die schreef nog het boek Apartheid in Nuance. Dus ik wil maar zeggen, dat was jaren 70 hoor. Ja. Er waren altijd mensen die, je moet het begrijpen, je moet er geweest zijn. Ja. Ja, en als je er was, dan hield je het ook niet uit. Maar ik zeg altijd, dat is dan weer van een Poolse dichter. Dictatuur is een huid, je groeit erin. Apartheid was ook een huid, je groeit erin. Op den duur heb je het niet door dat je in zo'n bevoorrechte positie woont. En vind je het heel normaal in de tijden van apartheid dat tegen 6 uur, bijvoorbeeld op Stellenbosch, de universiteit, ging een fluitje. Overal ging een fluitje. En alle bruine mensen die trokken zich terug in hun locatie, in hun eigen woonwerken. En de volgende morgen kwamen ze weer. Werken voor de witte mensen. En nu zijn er mensen die zeggen, was dat nog maar zo? Want dan was het veel veiliger. Ja, het was een politiestaat. En dat heet dan black nostalgia tegenwoordig. Dat je mensen spreekt die verlangen naar vroeger. Ja. Toen de paaien nog geteer werden. Ja. Maar toen was het natuurlijk een infrastructuur voor witte mensen. En die zwarte mensen deden er niet toe. En nu moet je diezelfde infrastructuur delen met miljoenen. Ja, en dan wil er wel eens een gat in de weg vallen.
En heb je dit gedicht ook afgelopen dinsdag op jouw heroïsche tocht?
Nee, ik heb andere dingen behandeld op school. Maar ik vind het wel leuk dat als je poëzie voorleest en je gaat erbij staan, dat ze al op het punt van de stoel gaan zitten. En er is hoop in het onderwijs. Kijk, ik weet niet of je gehoord hebt dat Wilders heeft onlangs getwitterd en gezegd, nu er zoveel te doen is geweest op X en al die racistische berichtjes over Akwasi die meedeed aan de slimste mens.
Ja, veel mensen hadden zoiets van, dit is de druppel, ik stop met Twitter.
Ik trek hem, ik zou ook zeggen, laat die beerput, maar goed. Ja. Maar Wilders heeft gezegd, nee jongens, dat X, dat is zoveel beter dan die traditionele media. He, die worden gedomineerd door linksliberale, woke intellectuelen. Die leven in een fake fantasiewereld. Mijlen ver van de wereld waar de normale mensen in leven met hun gewone belangstelling. Nee, X, dat emancipeert en bevrijdt de massa's. Ik vertaal dat, hij heeft dit in het Engels geschreven. Ja. Ik heb dit trouwens van Mark van Oostendorp, die op de website Nederlandistiek. Voor de leraren en docenten Nederlands, ga daar naartoe. Krijg je elke dag mooie ideeën.
Prachtige website.
Die citeert dat. En die zegt dan ook, ja meneer Wilders, u heeft volkomen gelijk. Natuurlijk, de normale mensen worden daar echt, die steken daar wat op. Hè? Die astrologie en de kletspraat en racistische uitlatingen en allerlei achtervolgingswaanzin ideeën. Daar word je geschoold, daar leer je goed lezen. Allemaal naar X, dat zegt hij natuurlijk met de nodige ironie. Maar hij verwijst daar trouwens ook in naar een website van de leraar Nederlands Arnoud Kuipers, U lange ei PERS, let op, want er is ook iemand met een I, die ook op het terrein zich manifesteert. En die geeft kleine lesjes Nederlands, vaak 2-3 minuten, die zijn heel erg goed. Ik heb er nu een stuk of 5 gezien, 1 over nepnieuws.
Wat op YouTube doet hij dan?
Doet hij op YouTube. Ja, en 1 over ChatGTP. En het verschil tussen zij, hen of hun. Ik dacht, god, nu begrijp ik het pas.
Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.
Ja, nee. Heel erg goed. Ja. Dus als je als leraar een beetje wanhopig bent, wat moet ik nou doen? Kijk naar dat YouTube-filmpje en doe het gewoon na. Dat mag. Daar nodig je het toe uit. Hij geeft voorbeeldlessen die je kan overnemen.
Heel goed. Oké. Nou, dit sluit mooi aan bij de luisteraarsvragen. Ja. Want de vraag 1 is van Leslie. En Leslie zegt, ik ben docent Nederlands op een mbo en lees daar bij mijn klasse iedere week een gedicht voor.
Heel goed.
Nou, goed zo, Leslie. Ga zo door. Ik hoop daarmee te kunnen laten zien dat taal meer te bieden heeft dan de doodsaaie teksten die ze in hun opdrachten moeten lezen. Bijvoorbeeld Wilming, Torrestein en Dr. Anders P. zijn de revue gepasseerd. Maar ook De Terrorist Kijkt van Szymborska.
Wat mooi.
Uit aflevering 1.
Ja.
Heb ik voorgelezen nadat ik het hoorde in de podcast. Heeft u, het niveau van mijn student in acht nemend, misschien nog goede voorleestips?
Ja, koop, lees het boek van Ellen Dekwits. Dit gaat niet over grasmaaien. Hoe lees je poëzie?
Ja.
Dat kun je gewoon bladzij voor bladzij behandelen in de klas. Want ze laat zien hoe dicht poëzie bij jonge mensen staat.
Ja.
De opdracht alleen al is, poëzie is als je het hart opent met een zilveren sleuteltje dat ook op een fietsslot past. Dat is een uitspraak van Nico Scheepmaker. Ook een dichter en journalist destijds. Maar het gaat om hoe poëzie kan helpen om jezelf te begrijpen. Waarom poëzie helpt om te praten. Waarom je het niet allemaal hoeft te begrijpen. Waarom poëzie regelmatig over zware dingen gaat. En ze behandelt daar ook bijvoorbeeld instapoëzie. Dat las ik dus altijd als instappoëzie.
Instapmodelletje.
Maar dat is fantastisch. Want op Insta zijn allerlei poëzie-sites. Ja. En noemt er een voorbeeld van een gedicht. In het Engels natuurlijk allemaal. We're all born so beautiful. The greatest tragedy is being convinced we are not. Nou, zeg, daar win je niet de Nobelprijs mee, maar daar kun je wel over praten. Het zelfbeeld, dat je allemaal denkt dat je mooi bent en plotseling tot ontdekking komt dat je misschien niet zo mooi bent.
Ja, maar is dat dan nog poëzie? Dat is gewoon een
soort... Nou ja, daar kun je vragen bij stellen, maar het is wel, hoe schrijf je het op? Het wit in de poëzie is altijd belangrijk. En je kunt al die dingetjes met elkaar behandelen. En zij geeft dan ook een voorbeeld. Ze heeft het over een proefschrift, Poëzie buiten het boek. Dat is van Kila van der Starre, die heeft daar over geschreven. Ze zegt, ja, men zegt die poëzie is dood, niemand leest poëzie. En jonge mensen lezen het wel degelijk, maar ze lezen het op een andere plek dan we gewend zijn.
Ja.
En dan zegt, vertelt Ellen Dekwits dat een van haar eigen leerlingen, die ook op Instagram poëzie leest, die had dus onlangs het werk van Sylvia Plath ontdekt. En die vond het zo maf dat die Sylvia niet een eigen Instagram-account had. Ze zegt, kijk, er is dus hoop.
Leslie, ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat even weten welke gedichten je leest met je studenten, leerlingen. Vraag 2 is van Owen. Die sluit er ook weer op aan. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is weer verder achteruit gegaan. Zo blijkt uit het PISA-onderzoek. Hebben we ook eerder besproken. Een derde van de 15-jarigen leest op AVI-4 niveau. Oftewel groep 4 van de basisschool. Wat moeten we doen om het tij te keren? Dit is wel een heel grote vraag misschien.
Nou ja. Begin maar met een poëzielesje en ga naar die aardige leraar Kuiper. Arno Kuipers, die dat laat zien wat je kan doen. En vooral, sla nieuwe wegen in. Vraag wat hen interesseert, wat hun wereld is. Ga met elkaar een rap schrijven, laat zien hoe moeilijk het is. Het is niet de leerling waar ik mij zorgen over maak. Het is de leraar, van wie veel wordt gevraagd.
Ja. Te veel. Zeggen, ga die leraar de schuld geven.
Ja, die ga ik de schuld geven. Ja. Ze moeten enthousiast zijn.
Jeetje, maar de studenten kunnen toch zelf ook een keer gewoon een boek openslaan?
Ja, is dat te veel gevraagd? Maar als je de hele dag naar een schermpje kijkt, moet je de mensen weer de weg naar dat boek wijzen. En ik wil niet mensen afvallen, maar ik...
Een leraar van Nederland.
Zoek naar originele invalshoeken. Ja, en dan kan het internet je bij helpen.
Ja. We gaan even weg van het onderwijs. Ik heb nu een hele leuke vraag. Victor. Victor zegt, binnenkort verhuis ik naar Amsterdam.
Kijk aan.
Ik ben niet zo'n fan van megasteden en het is een grote stap om ons plekje in het fijne Breda achter te laten en iets nieuws te beginnen.
Ja, daar woonde mijn grootvader, gezellig stadje.
Ja. Spannend, maar het geeft ook nieuwe energie. Aangezien u ook in onze hoofdstad woont, was ik benieuwd naar tips om daar te aarden. En wat uw favoriete plekjes zijn om tot rust te komen in de drukte.
Oh meneer, ik heb zoveel moeite met mij te wortelen in Amsterdam. Ja. Ik kan u niet echt helpen. Ik doe mijn best. Kijk, voorheen met mijn geliefde leefde ik een zeer naar binnen gekeerd leven. We deden niet zoveel. Ja. Hadden heel veel genoeg aan elkaar. En dan moet ik die stad in. Dus ben ik overal weer, word ik lid van dingen en ik ga heel veel naar de bioscoop. Al wordt het verdriet er niet minder om. Maar ik ben erg voor rituelen van de herhaling. Dus waar die meneer ook gaat wonen, maak elke dag dezelfde wandeling. Ja. Van een kwartier. En print hem in. Lees hem als een gedicht. Ja. Dan zie je kleine veranderingen.
Dan ga je steeds een verandering zien. Ja. Ken eerst, ik zou misschien zeggen, begin ook in je eigen buurt.
Ja, nee,
leer daar de geschiedenis van kennen.
Mis.
En doe daar
ik
je
weet niet waar je terecht gaat komen. Ook in een hele saaie buurt zijn zeer interessante veranderingen. Plotseling een ander naambordje bij de bel. Plotseling iemand die een stoeptegel eruit heeft gehaald en iets geplant heeft wat die geen water geeft. En dan een stil vermoeden dat daar misschien iemand al een half jaar voor een televisie zit, maar dat die niet meer leeft. Dat zijn kleine dingen die je kan fantaseren. Dus je maakt van je wandeling een gedicht.
Ja.
En zo ga je misschien van dat kleine stukje Amsterdam houden.
En ga naast wandelen ook fietsen. Dat is de beste manier om de stad, is maar het stratenplan
dan,
een beetje te leren kennen.
Dan wel een helm op, graag. Want we hebben namelijk ook een ander verschijnsel in Amsterdam. Dat heet de fatbike. Dat is de hummer onder de fietsen. En ik wil niet generaliseren, maar dat is over het algemeen akelig volk dat erop zit. Dat
kan gevaarlijk zijn.
Althans, ze houden zich niet aan de regels. Ze rijden 60 km per uur en ze rijden door het stoplicht.
Ja. Victor, welkom in Amsterdam.
Ja.
Laat even horen hoe het je vergaat. Het fijne is, niemand let op je. Dus je kan ook gewoon een keer in je onderbroek naar buiten gaan. Nobody cares.
Ja, dat valt helemaal niet op.
Ja. Nee. En dan had jij ook nog iets van onder water?
Ja, ik heb een fantastisch boek zomaar gekocht. Naar aanleiding van een stuk dat ik las in de New York Times. Het onderwatercabaret.
Het onderwatercabaret.
Prachtig uitgegeven boek. En dat zijn het Facsimile-uitgaven met een mooie inleiding van meneer Groeneveld. Dat is een historicus die over de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Dat gaat over opnieuw gedrukte eenmanstijdschriftje die verschenen in de onderduikperiode van Kurt Bloch, een gevluchte Duitse Jood, jurist, die terechtkwam na vele omzwervingen in Enschede. Hij ging op de fiets naar Nederland in 1933 al. Hij kon daar niet meer leven omdat hij in kringen zat van halve kunstenaars die de Hitler en zijn trawanten bespotten. En toen hij in de onderduik zat, is hij gewoon een krantje gaan maken in zijn eentje. Daar zijn er 95 van verschenen. Dat werd dan gelezen door een paar mensen in dat onderduikhuis in Enschede. Maar dat was voor hem de manier om de angst, de verveling en zijn boosheid vorm te geven door die krantjes te schrijven. En die zijn tot ons gekomen via een wonderbaarlijke omweg. Want de man is uiteindelijk naar New York gegaan na de oorlog. Heeft er een vrouw getrouwd die ook uit een vernietigingskamp kwam. Of ook die uit een vernietigingskamp kwam. En uiteindelijk is dat in handen gekomen van die Groeneveld.
En daarom kunnen wij het nu zien. Ja.
Hele wonderlijke, grappige, prikkebeenachtige versjes. Soms in kromtaal hier en daar.
Lees er eens eentje voor.
Nou hier. So sind wir dann im Augenblick heimliche Korrespondenten. Erst schrieben wir von Politik, von Kunst und von Skribenten. Maar het heden stemt me agressief en dwingt me tot een offensief. De tijd laat me niet slapen. En ongewapend als ik ben, greep ik manmoedig naar mijn pen. De pen werd mij tot wapen. Dat schreef hij allemaal met de hand.
Ze moeten dit gaan uitdelen in al die klassen.
Grappig, ja. Hij maakte prachtige collages. Die waren dan weer geïnspireerd op die beroemde John Hartfield. Dat was pseudoniem van Helmut Hertzfeld. Duitse derdeist en politiek kunstenaar. Als je nu in Berlijn bent, kan je nog altijd die ansichtkaarten daarvan kopen. Waar hij al Hitlers trawanten bespot. Dus dat is een feest om naar te kijken. Maar het heeft een echo, sterk met het heden. Het gaat over vluchtelingen, over onwelkom zijn in Nederland. Over de Duitsers die vrolijk meemarcheerden. En het geeft een prachtig en pijnlijk inzicht op de onderduik.
Ja, onderduik, onder water.
Ja, onder water.
Ja. Ja, onder water cabaret, mooi. Ga ik nog even wat zeggen over de koloniemap terug.
Ja.
Want dat is natuurlijk eigenlijk in boekvorm jouw kousbroeklezing.
Ja, het is meer dan de kousbroeklezing. Want ik heb de helft heb ik uitgesproken in de Nieuwe Kerk. Dit is eigenlijk het hele verhaal.
Dit is het hele verhaal.
Van een jongen die als kind is voorgelogen. Die geloofde in de verhalen van zijn ouders. Dat waren maar halve verhalen, toegedekte verhalen. Ik dacht als kind, er is niks leukers dan kamp. Al die liedjes die ik heb gezongen, dan zie je dan voorzichtig ontwaken. En dat ontwaken is mij aangereikt door Rudy Kousbroek.
Ja.
Die zegt, jullie hebben heel veel meegemaakt. Jullie hebben vast en zeker geleden. Maar dat wil nog niet zeggen dat jullie gelijk hebben. Nee. En hij komt met allerlei feitelijke argumenten. Hij ontrafelt de mythe van het slachtofferschap. Dat er wel is. Maar er was ook leedconcurrentie. De mensen uit de kolonie Nederlands-Indië werden niet gehoord. Kwamen immers uit de tropen. Trokken een banaan uit elke boom. En dan was er de Nederlander die, zoals je weet, massaal in het verzet zat.
Zeker.
En tulpenbollen had gegeten. Dus helemaal niet wilde horen van mensen uit de tropen die alleen maar personeel hadden. Ja. En die het goed hadden. En dan was er een heimelijke leedconcurrentie met de Joden. Die waren vermoord. Nagenoeg uitgemoord de Europese Joden. Dat speelt ook een rol, de leedconcurrentie. En dat wordt allemaal met getallen en feiten behandeld. En dan gaat de wereld open. Ik wil niet in herhalingen vervallen.
Nee, want er zijn inderdaad thema's die ook rijkelijk aan bod zijn geweest.
Hebben betere oren gekregen. Ja. En dit is voor mensen die misschien willen oefenen in beter luisteren. Ja.
Het is als je op zoek bent naar meer perspectieven, of als je de reis wil volgen die Adriaan heeft afgelegd in het verkrijgen van die nieuwe perspectieven, dan is dit absoluut onmisbaar. De Kololimap terug is nu te koop. En sluit ook aan dus bij de Kousbroeklezing hebben we in aflevering 5 behandeld.
Ja.
En we hebben toentertijd een vraag gekregen van luisteraar Maarten. En hij zegt, Adriaan, mag ik van jou een lijstje met al die boeken die je dan hebt gelezen? Ik zeg,
die staan achterin.
Precies. Als je dit boekje koopt, op pagina 84 vind je de literatuurlijst.
Ja, en anders vind je het ook op de website. Ik wil je niet op kosten jagen.
Ja, nou, wij zijn ook de behoortste niet. Ja. We hebben Maarten intussen gemaild. Hij heeft het lijstje ontvangen. Maar het is wel even goed. Zeg maar. Ja. Soms kan het een beetje duizelen. En hier vind je alles nog een keer op een reisje terug. Het zit erop. Mag ik jou bedanken weer, Adriaan?
Ja, dankjewel, Simon. Je weet me altijd weer dingen aan mij te ontlokken waarvan ik zelf niet wist dat ik het wist.
Ja, nou, we zijn ook nu al een heel heel ver weggegaan van Jo en van
en toch heeft het allemaal met elkaar te maken. Want ook Jo is een getuigenis van een veranderde herinnering.
Ja.
En dat je je bewust bent, hé, er waren mensen die er toe doen en toe deden. En we hebben die nooit in het licht gesteld.
Nee. Ik hoop dat het nog heel erg gaat sneeuwen. En dat we tijd hebben om al deze mooie boeken te gaan lezen. En ja. Wij zien elkaar weer over twee
weken.
Even wat
minder schapen op de rails.
Ja, dankjewel. Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Alle boeken die ter sprake zijn gekomen kunt u bestellen via www.boekenwereld.com/van-dis. Presentatie Simon Dikker Hupkes. Productie, montage en regie Bartje Ronkiers, Ellen van Dalsem en Erik Brandsen.